Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.
Gemeente, we worden verzocht om te zingen uit Psalm 130 en daarvan het vierde vers. Hoopt op de Heer, gij vromen, is Israël in nood. Er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden, zo doe hij ook aan mij. We noemden nu Psalm 130, daarvan het vierde vers. Verder zijn we verzocht om te lezen een gedeelte uit Gods heilig en dierbaar woord, hetgeen opgetekend is in Lucas 1, de versen 67 tot en met 80. Doch lezen we vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En verder Lucas 1, de versen 67 tot en met 80. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde, zeggende: Geloof, zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volken, en heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Gelijk hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn, namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan de eed dien hij Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven, dat wij verlost zijnde uit de hand onze vijanden hem dienen zouden zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem, al de dagen onzes levens. En gij, kinderken, zult een profeet des Allerhoogste genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren vooruitgaan, om zijn wegen te bereiden, om zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving hunne zonden, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft, de opgang uit de hoogte, om te verschijnen degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. En het kinderke wies op en werd gesterkt in de geest en was in de woestijnen tot de dag zijner vertoning aan Israël. Tot zover.
Wij gaan zingen de lofzang van Zacharias, de verzen 2 en 3. God had hun tot hun troost gemeld hoe zijn gena ons redden zou. Hij spelde ons dat we tallen tijd, wanneer die blijde heildag rees, van s'vijands dienstbaar juk bevrijd hem dienen zouden zonder vrees. De lofzang van Zacharias, de verzen 2 en 3. Uw liefdegaven worden gevraagd. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, de tekstwoorden voor vanmorgen kunt u vinden in hetgeen wij samen lazen uit het Heilige Evangelie. Naar de beschrijving van Lucas, het eerste hoofdstuk, de versen 69 tot en met 75. En heeft een horen der zaligheid ons opgericht in het huis van David, zijn knecht, gelijk hij gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn, namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven. En dat wij verlost zijn uit de hand onze vijanden hem dienen zouden zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen onze levens. De trouw van God, wij willen letten op drie gedachten. Ten eerste op een horen der zaligheid. Ten tweede op een beloofde verlossing. En ten derde op een heilig doel. De trouw van God, een horen der zaligheid, is door God opgericht. De beloofde verlossing, namelijk een verlossing van onze vijanden. Een heilig doel, opdat wij verlost zijn uit de hand onze vijanden, de Heere zouden dienen zonder vrees, in heiligheid en in gerechtigheid, ons hele leven lang. Het ongeloof had Zacharias 9 maanden lang doen zwijgen. Met een stomme mond over de aarde. Voor Gods kind wordt wel gezegd dat het ongeloof de grootste zonde is. Het is wat om het woord van God dat hij spreekt niet te geloven. Dat brengt Gods kerk in het donker, in het duister, in de banden, in de benauwdheid, in de engte, in de onmogelijkheid. De Heere is de getrouwe, ondanks alle ontrouw van Zacharias. En zo is nog, het ongeloof nooit goed praten. Maar als Gods kind er iets aan moest toedoen, dan was het eeuwig kwijt, dan was het verloren, dan kon het nooit. Al Gods kinderen komen erachter dat het een eenzijdig Godswerk is. Niet alleen bij de aanvang, maar juist ook bij de verdere voortgang. Waar ze eigen ontrouw en boosheid van het hart zo moeten gaan leren kennen. Na 9 maanden echter gaat het veranderen, want dat kind van Elisabeth en Zacharias, dat wordt geboren. En Zacharias ziet het wonder voor ogen gebeuren. Dat geen ding bij de mensen onmogelijk is, zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. En nog moet hij 1 week lang zwijgen, tot ze hem op de dag van de besnijdenis wenken, hoe hij wilde dat het kind genaamd zou worden. En dan eist Zacharias een schrijftafeltje, kinderen, mogelijk met wat was bestreken. En hij neemt een penseel en hij schrijft: Johannes is zijn naam, Jehovah is genadig. En dan stroomt de genade God in zijn ziel, gemeente, waarin een lofzang was gerijpt geworden om het te gaan uiten tot eer van God, de getrouwe verbondsgod, de ik zal zijn die ik zijn zal, die nooit laat varen de werken zijner handen. Dan wordt zijn mond geopend en dan wordt zijn tong losgemaakt. En dan wordt hij vervuld met de Heilige Geest en dan gaat hij spreken. 400 jaar had de Heilige Geest gezwegen. Had de Geest der profetie gezwegen. Maar als Zacharias het kindeke Johannes mag noemen, dan komt daar de Geest der profetie weer. En dan gaat Zacharias spreken. profeterende. En dan begint hij met God te loven. Dat is tegelijk ook het einddoel van al Gods werken. Dat is de lof van de Allerhoogste. Dat was het doel der schepping. Dat is het doel der herschepping. En straks dan stemt de ganse kerk in. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Wat ziet Zacharias? Hij ziet het werk Gods. Hij ziet de genade Gods. Hij ziet de barmhartigheden Gods. Hij ziet de trouw Gods. Hij ziet de trouw en de genade en de liefde Gods in het verlossen van zondaren, in de zaligheid voor zondaren, met een heilig doel dat ze hun schepper zouden dienen voor zijn aangezicht in heiligheid en gerechtigheid des levens. De Heer is mij verschenen van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Sion had geklaagd, de Heere heeft me vergeten en de Heere heeft me verlaten. Maar kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontferm over de zoon haars buiks, of schoon deze vergaten, zo zal ik u toch niet vergeten. Zie, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd en uw muren zijn steeds voor mij. De Heere gaat zijn volk bezoeken en dat is een heerlijk bezoek. Dat is een zalig bezoek. Dat is een heilrijk bezoek. Hij gaat zijn volk bezoeken. Hij gaat zichzelf verklaren en openbaren in zijn eeuwige, niet aflatende trouw. Hij heeft zijn volk bezocht, verlossing teweeg gebracht. Hij heeft de horen der zaligheid ons opgericht. Het huis van David, zijn knecht. Psalm 132, dan lezen we het. Daar zal ik David een horen doen uitspruit. Wonderlijk, de geest van de profetie sprak toen bij monden van de dichter in Psalm 132. Diezelfde geest der profetie spreekt bij monden van Zacharias. Want Christus is nog niet geboren. Maar Zacharias roemt al, hij heeft een horen der zaligheid ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Psalm 132, daar zegt de kanttekening voornamelijk de geestelijke koning Christus. Hij zou komen, hij zou als een horen des heils worden opgericht. Ik heb hulp besteld bij een held. Ik heb een verkorene uit het volk verhoogd. Ik heb David mijn knecht gevonden. Hem met heilige zalfolie aan mij en aan het rijk verbonden. En in David zien wij de grote Davids zoon. De dichter door de verre kijker des geloofs ziet hem. En Zacharias ziet hem nu van nabij. Heeft de horen der zaligheid ons opgericht. Hulp bestaat bij een held. Kinderen, want een hoorn krijg jij nooit stuk. Ik ook niet. Of althans alleen met hard gereedschap. Maar een hoorn wijst op kracht. Een hoorn wijst op iets blijvends. Een hoorn wijst op iets dat tot in der eeuwigheid niet vergaat. Een horen der zaligheid, beeld van kracht, een horen der zaligheid. Wat is er een kracht nodig, gemeente, om mij te verlossen uit de heerschappij des duivels, om mij te verlossen uit de macht der zonde en der duisternis, wat is er een kracht nodig om mij te verlossen uit deze tegenwoordige boze wereld? Want in het paradijs hebben wij, als het aan ons zou liggen, voor goed afscheid van God genomen. En daar zijn wij de Satan toegevallen. Hij heeft een horen der zaligheid ons opgericht. Wat is er een kracht nodig om Satans kop te vermorzelen? Wat is er een kracht nodig om de wereld te overwinnen? Wat is er een kracht nodig om de zonde te niet te doen? Wat is er een kracht nodig om de schuld te betalen? Wat is er een kracht nodig om Gods heilige wet volkomen en volmaakt te vervullen? Wat is er een kracht toe nodig om dode zondaren levend te maken? Wat is er een kracht nodig om zondaren te verlossen? Hij heeft de horen der zaligheid ons opgericht. Dat zegt God. Deze hoorn is de leeuw die uit de stam van Juda is. En die komen zou opdat hij zou gaan overwinnen. Zie de dagen komen, spreekt de Heer. Dat ik den David, zegt Jeremia, een rechtvaardige spruit zal verwekken. Die zal koning zijnde vanavond regeren en voorspoedig zijn. Hij recht en gerechtigheid doen op de aarde. En in zijn dagen zal Juda verlost worden. En Israël zal zeker wonen. En dit zal zijn naam zijn waarmede men hem noemen zal. De Heere onze gerechtigheid. Hij heeft een horen der zaligheid ons opgericht. Beeld van kracht. Wat wil Zacharias zeggen? Hij gelooft het zo. Hij had Maria gezien. Hij had Maria horen spreken. Hij had Maria horen zingen. Hij had zijn lieve Elisabeth zien roemen in het werk Gods. En nu Zacharias vader wordt... En hij het kind van Elisabeth en zijn kind aanschouwt, dan ziet hij dat kind als een profeet van de Allerhoogste, die de weg des Heren zal gaan bereiden. En dan mag hij het uitjubelen, hij heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht. De zoon van David, de leeuw uit de stam van Juda. De Messias zal geboren worden en gij zult zijn naam heten Jezus. Dat heeft Maria wel verteld, dat de engel dat haar heeft verkondigd. Hij moet Jezus heten. Hij zal de zaligmaker genaamd worden. Hij zal de zaligmaker ook zijn. Hij zal zijn volk gaan verlossen van het grootste kwaad. En hij zal ze gaan brengen tot dat hoogste goed. En de zaligheid is in geen ander. Want er is ook onder de hemel, onder de mensen, geen andere naam gegeven. Door de welke wij moeten zalig worden. Dan de naam van deze Jezus. De hoorn der zaligheid. God laat het u prediken vanmorgen, gemeend. Zo waarachtig als ik leef, ik heb geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin heb ik lust dat de goddeloze zich bekeren en leven. God laat u nog prediken, bekeert u tot mij en leef. Verlaat de slechtigheden en leef en treed in de weg des verstands. Bekeert u, bedenk gemeente, als ik mezelf niet bekeer, dan zal deze horen mij tot in der eeuwigheid verstoten. En daar zal geen houden aan zijn. Dan zal deze horen mij tot in der eeuwen eeuwigheid verstoten. Rechtvaardig. Zacharias was een zondaar. Hij wist het, hij had de eeuwige rampzaligheid zich waardig gemaakt. Gemeente, wij moeten weten wat we in het paradijs hebben gedaan, want dat is te ingrijpend. om dat te laten liggen. Wij hebben God verlaten. Wij hebben hem naar kroon en troon gestaan. Wij hebben God van zijn eer beroofd en onszelf van uitnemende gaven. Wij stonden op die top van eer, het pronkjuweel van Gods schepping. Het schoonste wat God maakte was de mens die hij versierde met zijn beeld. In ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Gemeente, weet u het al? Wat wordt dat toch een worsteling in het leven van die zielen die God het gaat leren. Dat ze zo goed en recht uit zijn handen zijn voortgekomen. En dat ze nu zo ellendig zijn geworden. En dat er uit hen geen vrucht meer zijn zal in der eeuwigheid. Dat ze grote albedervers zijn en onverbeterlijke doolmissers en onbekeerlijke verbondsbrekers van zichzelf in Adam gevallen. Wij hebben het verbond verbroken. O wee nu onzer, dat wij zo gezondigd hebben. De Heere wil ons op die plek hebben gemeend. Ik ben alle heerlijkheid kwijtgeraakt om eigen schuld. Hoe is uw leven deze adventsweken gemeend? Smeekt en bedelt u om het zaligmakende werk Gods in uw ziel? Want we reizen naar het graf. We reizen naar de eeuwigheid. We hebben hier geen blijvende stad. We zijn op doorreis. Klein poosje zien we het levenslicht. Dan leggen we ons hoofd neer. Is het eeuwigheid. God ontmoeten. Zeg het nu toch eens. We worden zo opgeslokt. Jonge vrienden, denk eens aan je schepper. In je jonge leven. En vraag eens naar God, je maker, of je hem mag leren kennen. Het allerhoogst en het eeuwige goed. Gemeent, voor wiens rekening ligt u? En gaat u naar de eeuwigheid? Vreselijk zal het zijn om te vallen in de handen des levende Gods. Is er een buigend volk in ons midden? Dat zegt dominee, welke woorden u ook zoekt en neemt. Het is waar, het is waar. Wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. Een erfwachter van de eeuwige rampzaligheid. Krachtens onze diepe bondsbreuk. Luister eens. Het was donker geworden in de kerk. Er was duisternis in de kerk. Niet één profeet is ons ten troost gebleven. Het huis van David had alle glans, luister, heerlijkheid verloren. In het verachte Nazareth wonen nog wat nakomelingen van het huis van David. En dat was het dan misschien ook een eind, we weten het verder niet. O, er was niks overgebleven van die kroon die schitterde op Davids hoofd. En Salomo de vredevorst, wat was het laag afgelopen, laag afgelopen. Van het huis van David leek niks meer over te zijn. De Heere gaat in het leven der genade geen andere weg. Weet u waar het terecht moet komen, want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen troon van Isaïe en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Zit u uit naar dat reisje in uw ziel. Dat dat verschijnt. dat opkomt. Dat reisje, dat wordt nu die hoorn der zaligheid. Want er zal een reisje voortkomen uit die afgehouwen tronk van Isaïe en de scheut uit zijn wortelen. Want eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Dus toch, ja. De zaligheid die is te verkrijgen om niet voor de grootste van de zondaren werkelijk waar. Een hoorn der zaligheid voor wie? Voor onmachtigen. Voor onwilligen, voor krachtelozen, een hoorn der zaligheid voor wie? Voor zondaren die zo hun vijandschap moeten inleven tegen vrije genade. Want die hoorn der zaligheid openbaart zich slechts een weinig. En uw vijandschap wordt er niet gedaan en verbroken. Want hij heeft een gewillig volk. Op de dag van zijn heerkracht. Er is zaligheid om niet. Door deze hoorn der zaligheid. Door God ons opgericht. Voor wie is het nu? Wie zijn het nu die ons? Hij is gekomen om te zoeken. En om zalig te maken dat verloren was. Zegt u daar amen op? Zijn er nu nog die vanochtend in de binnenkamer hebben gezegd, Heer, ik ben een verloren zondaar. Bekeer mij tot u. En mag het Adventsevangelie eens kracht doen in mijn ziel. God richt een hoorn der zaligheid opdat u tot die hoorn de toevlucht zou nemen. Want dan mag u wat gaan ervaren en gaan ondervinden. Want die hoorn der zaligheid is ons opgericht om een eeuwige verlossing teweeg te brengen. Gelijk hij gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten. Zo lezen we. Die van het begin der wereld geweest zijn. Wat ziet Zacharias? De vervulling van de profetie. De trouw van God. De niet aflatende trouw van de ik zal zijn die ik zijn zal. Die nooit laat varen de werken zijner hand. De heilige profeten, die hadden het gesproken. En die heilige profetieën, die worden nu vervuld. En er zal een verlosser tot Sion komen. Voor hen die zich bekeren van de overtreding in Jacob. Hoort u, Jacob, bedrieger, heerlichter, een zondaar, een doelmisser, een verbondsbreek, vreselijk Jacob, wat was het eigenlijk voor man, die zo sluw, slim en slecht handelde met zijn broer Esau en zijn blinde oude, godvrezende vader bedroog. Die zich nu bekeren zullen van de overtreding in Jacob. Die zullen een verlosser ontmoeten. Want die verlosser die komt tot Sion. Die verlosser komt tot zijn volk. En die zich bekeren zullen van de overtreding in Jacob. Zijn er nog bekeer mij tot u. Mogelijk heeft Zacharias gedacht ook aan de tijdelijke verlossing van Israël van het juk van de Romeinen. Dat de Messias hen ook zou verlossen van het juk van de Romeinse bezetter. Wat was in de geschiedenis van Israël de strijd vaak hoog opgelopen? Hoe had koning Saul David naar het leven gestaan, in wiens lendenen de verlosser was? Hoe had Absalom zijn vader naar het leven gestaan? Dan was de verlosser nooit geboren kunnen worden. Ingrijpend gemeend, de strijd tussen dat vrouwenzaad en dat slangenzaad. De Satan werkte zo op dat volk dat ze zondigde en dan hoopte hij maar dat de Heere zijn volk voorgoed zou wegvagen van deze aarde. De Satan, de zonde en de wereld waren nu de eigenlijke vijanden, de eigenlijke haters van God en van zijn volk en van zijn naam, met alle vijandschap en vervolging van dien. En nu zucht Israël onder het Romeinse juk. Nog is de strijd niet ten einde. Maar de Satan is vergrimd op de vrouw die het, de mannelijke zoon gebaard heeft. De kerk van Christus. De levende kerk. Het levende Sion. Is een strijdend Sion. Is een strijdende kerk. En we hebben de strijd niet alleen tegen vlees en bloed. Maar we hebben de strijd tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Zullen we erop letten? De wereld en de zonde en de Satan en de godsdienst, de vrome godsdienst, de tegenwoordige godsdienst, waar niks van de tere godsvrezen in is, zal Gods ware volk meer en meer benauwen wat we soms bijna aan de lijve ondervinden. Want het gaat akelig dichtbij komen. De strijd is nog niet ten einde. Maar heb goede moed, gij klein kuddeke. Het is uw vaders welbehagen, ulieden het koninkrijk te geven. En smeek maar om volhardende genade, want die volharden zal tot het einde, die zal zalig worden, maar niet die meegaan met de godsdienst waar de Heere niet van weet. Die worden niet zalig. Als God het niet verhoedt, dan vergaan ze en worden ze verstoten door de hoorn der zaligheid. Want deze wordt gezet tot een val en een opstanding van velen in Israël. En tot een teken dat wedersproken zal worden. Maar de verlossing van de uitwendige vijandengemeente was slechts een beeld van de geestelijke verlossing van zonde en van schuld en van rechtvaardige straffen. En van de eeuwige dood. Door deze hoorn der zaligheid. Ja, dan zegt immers de dichter Israël, hopen op den Heere. Want hij is goedertieren en bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. En als ze dan eerlijk zijn, dan zeggen ze, ja Heere, dat is de gevaarlijkste vijand. En dat is het grootste kwaad. Dat zit van binnen. En daar ligt de oorzaak van alle ellende, van alle honger en kommer, van alle moeite en verdriet. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Heere, mijn ongerechtigheden gaan over mijn hoofd. Als een zware last zijn zij mij te zwaar geworden. De hoorn der zaligheid is opgericht in het huis van David, Gods knecht. Door hem verkoren, met heilige zalfolie aan hem en aan het rijk verbonden. En uit zijn nageslacht komt de Davids zoon, de leeuw uit Juda's stam, die glorie won en overwon. Want dat verlossen hier, dat wijst op een loskopen. En dan moest er een losprijs worden betaald en opgewogen. Wel nu, deze hoorn der zaligheid zal de losprijs betalen tot de laatste kwadrantspenning toe. Hij zal die ontluisterde menselijke natuur aannemen. Hij zal komen om te lijden en om te sterven en om zijn ziel uit te storten in de dood. Hij komt, deze hoorn der zaligheid. En om nu die hoorn der zaligheid op te richten, moet de zoon David sterven. Waar zal hij zijn kerk van gaan verlossen? Hij zal de zonde teniet gaan doen. Hij zal Satans kop vermorzelen. Hij zal de wereld overwinnen. Hij zal de schuld betalen tot de laatste kwadrantspenning toe. Hij zal Gods wet volkomen vervullen. Hij zal God verheerlijken. Hij zal aan het recht van God genoeg doen. Hij zal zich overgeven tot de dood des kruises, opdat hij zijn kerk van de vloek zou verlossen, om zijn kerk met zijn zegeningen te gaan vervullen. Wat is de grootste zegen van dat eeuwige genadeverbond? Ik zal u tot een God zijn en gij zult mij tot een volk zijn. En als dat volk wordt verlost, dan is dat het ene, de verlossing van het grootste kwaad. Maar die hoorn der zaligheid brengt ze ook tot het hoogste goed. Ja, zijn er nu nog in ons midden. O God, verlos mij uit de banden waarin de boze mij beknelt. Heere, verlos mij van al mijn ongerechtigheden. Heere, verlost u mij van de vijanden. Verlost u mij van de zonde. Verlost u mij uit de slavernij, uit de heerschappij. Verlost u mij uit de banden. O, dan moeten we samen maar bedelen. Laat tot u komen dat zuchten en klagen dergene die in banden zijn geslagen, laat die vrij zijn, o Heere, en schenk hun het leven, die tot de dood geëigend zijn en daar beven. Ze zullen bevende komen tot de wens aller heidenen. Waarom? Hij wil de barmhartigheid doen. Hij wilde zijn brandend hart openen aan de vaderen. En hij is gedachtig aan zijn verbond. Hij is gedachtig aan zijn eed. En nu wil hij dat brandende hart van eeuwige zondaarsliefde, wil hij opnieuw gaan ontsluiten voor een ellendig zondaarsvolk. Opdat hij barmhartigheid deed. Wilt u iets meer, gemeente? Dat kan ik u niet prediken, want de Allerhoogste, hij wil barmhartigheid doen. Barmhartigheid doen. Barmhartigheid. Wat heeft een ellendige zondaar nu meer nodig dan de barmhartigheden onze Gods? In Christus. Want barmhartigheid wordt uitgelaat op gronden van recht en gerechtigheid. Maar als deze zaligmaker aan het vloekhout des kruises wordt genageld en door het geloof mag worden aanschouwd, dan ziet de kerk in het hart van God de Vader dat van barmhartigheid ontstoken is. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. God doet barmhartigheid op grond van recht. Er is nog wat. Hij gedenkt aan zijn verbond. Kinderen, het is gezongen. Toen jullie als kind op de armen van een nicht of een tante of een oma de kerk werden binnengedragen. Want God gedenkt altijd genadig aan zijn verbond, terwijl ik blijf gestadig. En aan zijn woord dat hij heeft klaar, duidelijk toegezegd en wilt houden waar. In het duizendste geslacht dat leeft, zo hij het Abraham beloofd heeft. Wanneer beloofde God het aan Abraham? Wanneer, ach, Psalm 105 zegt zo, hij gedenkt zijn verbond tot in eeuwigheid. Het woord dat hij ingesteld heeft tot in duizend geslachten. Het verbond dat hij met Abraham gemaakt heeft. En zijn eed aan Isaac, welke hij ook gesteld heeft aan Jacob tot een inzetting. Aan Israël tot een eeuwig verbond. Luister eens, toen Abraham zijn enige Isaac, die hij lief had, aan God offerde. Toen sprak de ik zal zijn die ik zijn zal van de hemel. Abraham, Abraham, doe de jongen geen kwaad. Want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt. En dat gij mij uw enige, mij niet hebt onthouden. En dan zegt de Heere iets. Wat? Dan zegt de Heere alles. Voorzeker zal ik u, Abraham, grotelijks zegenen. En in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En wat staat er dan bij? Ik zweer bij mijzelf, omdat gij deze zaak gedaan hebt. Hoort u, vertrouwende dit zelf, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat zelf voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heer. Want hij heeft een horen der zaligheid u opgericht. Toppende ziel, wachtende ziel, uitziende ziel, verbeidende ziel. Hij komt hoor, hij komt. Hij zal tot uw ziel komen. De verlosser, wel de horen der zaligheid. Hij komt tot Sion. Want God is een waarmaker van zijn woord. En er zal nooit één woord op de aarde vallen van al de goede woorden die hij gesproken heeft. Zou ik het zeggen en niet doen soms? Zou ik het spreken en niet bestendig maken? God is geen mens dat hij liegen zou, nog eens mensenkind dat hem iets berouwen zou. Nee, hetgeen uit mijn lippen ging blijft vast en onverbroken. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Er ligt nog wat in. Gemeente, hoor nu eens. En neemt dat nu eens mee naar huis. U wordt vanochtend letterlijk gepredikt dat de Heere doorgaat met zijn kerk vergaderend werk. Neemt u het mee, jonge vrienden, neem je het mee. Laat de wereld voor de wereld geen vuurwerk gaan kopen. Ben je mal? Doe niet zo raar. Want dat is voor de wereld. Gemeente. Ik had van de week alweer een gesprek met iemand. Die gaat een paar dagen in een vakantiehuis. Dan hoort hij het vuurwerk niet. Moet je zo over nadenken. Zo over nadenken. Die zei, het lijkt toch wel oorlog. Op de oudejaarsavond. En die zei, elk vuurwerk wat we ontsteken is een vuistslag in het aangezicht van God. En nu gaan we zo overdenken dat we heilig voor Gods aangezicht leven moeten. O gemeente, zullen we er niet aan meedoen? Niet aan meedoen. De Heere predikt u vanmorgen dat hij aan zijn verbond gedenkt. Ja, dat predikt God. Wat predikt God ons vanmorgen? Wat werd ons gelezen? Dat hij de misdaad der vaderen bezoekt aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben. En mijn bent u daarbij? Die zijn verbond houden. Om die te doen. God is getrouw. Dat zullen we nooit kunnen zeggen. Zullen we nooit kunnen zeggen. Zullen we nooit kunnen zeggen. God gedenkt aan zijn verbond. Hij doet barmhartigheid aan duizenden dergenen die hem lief hebben en zijn geboden onderhouden. Neemt u het mee? We zingen van de horen der zaligheid. Psalm 132 vers 11. Daar zal ik David om mijn krachten horen van rijkdom, eer en macht. Psalm 132 vers 11. De trouw van God, hij richt een hoorn der zaligheid op. Hij belooft de verlossing van het grootste kwaad. Hij zorgt zelf voor een heilig doel. Het is het hoogste doel, God dienen. De Allerhoogste dienen. Heer, ik ben uw knecht. Zekerlijk, ik ben uw knecht. Een zoon, uw dienstmaagd. Gij hebt mijn banden losgemaakt. God dienen. Waar begint dat? waar ik ga vragen, Heer, mag ik u leren kennen? Dan wordt mijn tweede vraag, wat wilt gij dat ik doen zal? Daar begint Saulus van Tars God te dienen. Daarvoor diende hij zichzelf en de godsdienst en de Satan. Maar daar gaat hij God dienen. Het heerlijke doel van de schepping, God dienen. De Heer bedoelen, hem verheerlijken, hem prijzen, hem loven, God dienen. Wat staat er? Om ons te geven, kostelijk toch? Voor een volk wat erachter komt dat ze van zichzelf geen hart hebben. Dat God in geest en waarheid dient. Ik ben vleeselijk, Heer, verkocht onder de zonde. Ik zal u geven. Om ons te geven. Om wiens wil. Van die hoorn der zaligheid, die op de aarde kwam om God te dienen. Het was zijn spijs om de wil van zijn vader te doen, want hij is zijn kerk gegeven tot heiligmaking. Het is een belofte van het genadeverbond. Ik zal u een nieuw hart geven, en ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. Deze verlosser, deze hoorn der zaligheid, is van God geschonken tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking en tot een volkomen verlossing. God dienen, niet uitwendig alleen, dat doen we vanochtend. De Heere in de weg van zijn inzettingen dienen. Maar jong en oud, er is in de gemeente een volk echt waar. Dat weet het. De Heere ziet door het uitwendige heen. Hij ziet het hart aan. En o, hij wil dat dat hart hem dient. In gehoorzaamheid, in onderdanigheid, dat dat hart buigt. Het is immers onmogelijk dat zo wie Christus door een ware geloof wordt ingelijfd, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Dat zien we hier gemeend. Dat zien we hier. Wat had de dichter gezegd? Psalm 22, het vrome zaad van die op God betrouwen zal door zijn kracht hem dienen. Voor hem leven, hoort u, door zijn kracht, jonge vrienden, zullen er in dat vrome nageslacht zijn, die God dienen en die voor zijn aangezicht, staat hier letterlijk in de tekst, kom maar zo, voor hem, voor zijn aangezicht leven. Hem dienen. Hoe? Zonder vrees. Dan zijn ze van de vijanden verlost. Dan zijn ze van de tegenstand verlost. Dan zijn ze van de vervolging verlost. Dan zijn ze van de benauwers verlost. Dan zijn ze van de pijnigers verlost. O, dan zijn ze van de heerschappijvoerende kracht van de zonde verlost. Het betekent dat ze hem dienen met een gerust geweten, met een geheiligde conscientie. Hier wordt niet bedoeld dat ze hem vrezen met een slaafse vrezen die bang is voor de straf. Nee, ook niet met een knechtelijke vrees om er beter van te worden en loon te hebben. Nee, hem dienen. Hoe dan? In heiligheid en in gerechtigheid. Wat brengt ons dat, jonge vrienden? Jullie zijn me toch al voor, hoop ik. Hem dienen in gerechtigheid en heiligheid brengt mij in het paradijs. Daar had ik het beeld van God. Dat bestond in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En daarvan heb ik mezelf beroofd. Nu ben ik geheel ellendig geworden en verkeer ik in een staat van onheiligheid en van ongerechtigheid. Er moet een staatsverwisseling in mijn leven gebeuren. Het wonder van de wedergeboorte. Dan word ik Adam afgesneden, Christus ingelijfd. Net als Saulus van Tarsus op de weg naar Damascus. En dan ga ik God dienen in heiligheid, in gerechtigheid. Hoe kan dat nu? Wel, deze horen der zaligheid kwam nu naar de aarde om het beeld Gods te gaan herstellen. Door de wet volkomen te vervullen en de straf der wet weg te dragen, verwierf hij de gerechtigheid en de heiligheid. En nu herstelt Christus door zijn geest het beeld Gods in alle die naar hem vragen en naar hem zoeken telkens stond. Wij moeten met Christus worden verenigd, dan ontvangen wij onze levenssappen uit hem. Want zonder heiligmaking zal niemand God zien. Zullen we het onthouden? En dat volk, gemeente, dat zucht om een dagelijkse vernieuwing van hun leven. Dat hebben ze nodig. Om hem te dienen in heiligheid, in gerechtigheid, te lopen op het pad van Gods geboden, maken ze in Gods woord hun gangen en treden vast, want ze beseffen dat ze op de aarde voor hem leven moet. Betekent dat, gemeente, voor zijn aangezicht kunnen we ook lezen. Denkt Zacharias hier niet aan het werk wat hij mocht doen ruim 9 maanden geleden? Daar diende hij God in de weg van zijn inzetting voor hem, voor zijn aangezicht. Wel nu, zegt de apostel, gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaarlijk licht. Zo hem dienen, zijn heilig volk, een verkregen volk, een koninklijk priesterdom voor zijn aangezicht. Wat betekent dat eigenlijk? In zijn gunstrijke tegenwoordigheid, in Emmanuel. Wat betekent dat eigenlijk? In zijn zoete gemeenschap, in de binnenkamer, in de weg van Gods inzettingen, maar ook te midden van een krom en een verdraaid geslacht. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt. In heiligheid en gerechtigheid. Hoe is dat eigenlijk? Dat is voor Gods aangezicht. Dat is het vervullen van de eerste tafel der wet. God lief te hebben boven alles. Hem aanhangen met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. De wereld verlaten, verzaken, onze oude natuur doden, in een nieuw godzalig leven wandelen, ook de tweede tafel van de wet. In liefde tot de naaste. Ik kan niet voor Gods aangezicht leven in haat en vijandschap tegen mijn naaste. Dat strijdt, dat kan niet. Nee, voor hem leven, voor zijn aangezicht leven, in heiligheid, gerechtigheid, beantwoordend door Christus kracht aan de twee tafels der wet. Enkel zondags, dominee, al de dagen onzes levens. Die zijn zondagsochtend op maandagochtend de preek van zondag niet vergeten. Nee, dan liggen ze weer. Heren, nu moet ik weer naar mijn werk. Nu moet ik de wereld weer in. Nu moet ik weer gaan arbeiden. Ach, Heren, mag ik leven voor uw aangezicht. In heiligheid, in gerechtigheid, al de dagen onzes levens. Ze weten wel dat de hoorn der zaligheid getrouw is geweest tot in de dood. En nu zegt hun meester het tegen hen. Zijt getrouw tot de dood. En ik zal u geven de kroon des levens. Want wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En wat blijven ze hier? Ik ben en blijf een bedelkind, arm en naakt en blind. En als ik denk, nu zal het wel gaan, dan vang ik weer met vallen aan. Maar wat hebben ze nu nodig? O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Och, of wij uw geboon volbrachten. Gena, o Hoogste Majesteit. Hem dienen, voor zijn aangezicht leven, in gerechtigheid en heiligheid, al de dagen onzes levens. Totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Daar zal zijn volk weer wonen naar zijn raad. God eeuwig hun zijn volle gunst betonen. Daar zullen zij Gods knechten met hun zaad. En die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. Hoe zullen ze daar wonen? Voor zijn aangezicht. Hoe zullen ze daar zijn voor zijn aangezicht? In heiligheid en gerechtigheid des levens. Om die hoorn der zaligheid. Ja. Daar zullen ze straks eeuwig God dienen. Zijn tempel. Dag en nacht. Al de dagen hun levens. Komt nooit geen einde meer aan. Storeloos. Eindeloos. Zonderloos. God dienen, hem verheerlijken, de drie enige de lof, de eer, de aanbidding en de dankzegging toebrengen. Zacharias juicht al 2000 jaar voor Gods troon. Zijn stof is vergaan, daar waakt Christus over. En straks mag hij met ziel en lichaam wijden, met Elisabeth, met Johannes de Doper, met Maria en Jozef, met de herders, met Anna, met Simeon, met alle die de verlossing in Jeruzalem verwachten, met alle die de verlossing in Elspeet verwachten. O, hoe groot is uw goed dat gij hebt weggelegd voor degene die u vrezen, dat gij gewrocht hebt voor degene die op u betrouwen in heiligheid en gerechtigheid. Wiens roeping is dat? Voor ons. Allemaal. Niet één uitgezonderd. Bekeert u. Bekeert u. Want waarom zou gij sterven verloren gaan? Er is een hoorn der zaligheid opgericht. Zoek dan de Heere. Terwijl hij te vinden is. En roept hem aan. Terwijl hij nog nabij is. Amen. De lofzang van Zacharias, het vijfde vers. Voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. Laatste uit de lofzang van Zacharias. Ontvangt nu de zegen des Heren en gaat daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.